Het gaat er nu om dat de algemene gedachte inderdaad is dat die 70ste week nog in de toekomst ligt. En zo is het nou maar net. Hij ligt nog in de toekomst en hij zal beginnen volgens Daniël 9 vers 27 met het bevestigen, het sterk maken, gewoon het bekrachtigen feitelijk van een verbond tussen velen en een volk en een vorst die komen zullen. Dat staat tenminste in Daniël 9 vers 27. Daar staat hij, namelijk die vorst die komen zal in de toekomst, hij zal met, letterlijk staat er, hij zal met de velen een verbond, niet het verbond, maar een verbond, sterk maken. 1 week. En het woord sterk maken, dat zouden wij in tegenwoordig Nederlands anders vertalen. Wij zouden zeggen bekrachtigen. En als we het zo vertalen, weten we ook meteen wat het is. Een verbond bekrachtigen wil gewoon zeggen dat er een verbond gesloten wordt. Er wordt een handtekening onder gezet en daarmee is het van kracht geworden. Zo heet het nog steeds in gewoon Nederlands. En zo heeft het ook altijd geheten, ook in de Bijbel. Ik laat u bijvoorbeeld zien Daniël 6 vers 8. Daar ziet u de betekenis van zijn uitdrukking namelijk. De Bijbel verklaart zichzelf altijd, dat is heel makkelijk. Daniël 6 vers 8. Daar staat al de vorsten des rijks, de overheden, de stadhouders, de raadsheer, de landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen en, oftewel namelijk, een sterk gebod te maken dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enige god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, vers 9, gij zult een gebod bevestigen, namelijk, vertaald met en, een schrift tekenen dat niet veranderd wordt naar de wet der Meden en Perzen enzovoorts. En dan vers 10, daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Zodat het heet eerst het gebod sterk maken, oftewel een sterk gebod maken. Daarna heet het een gebod bevestigen in vers 9 en in vers 10 heet het een gebod of een wet tekenen. En dat is het dus. Dat is het bekrachtigen van een overeenkomst. Dat is dus ook de betekenis van deze uitdrukking Daniël 9 vers 27. Namelijk er zal een verbond bekrachtigd worden, een verbond gesloten worden, dus gewoon ondertekend worden. Een verbond tussen die vorst die komen zal en de velen. Het bepaald lidwoord staat namelijk niet voor verbond, maar voor velen. En er staat dus, hij zal de velen een, of gewoon een verbond, bekrachtigen. 1 week. Zodat we weten dat deze 70ste week van Daniël begint met het sluiten van een verbond tussen de velen en die vorst die komen zal. En de velen, dat wil ongetwijfeld zeggen, de Joodse natie. Want over hen gaat het immers in dit schriftgedeelte. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad enzovoorts. Wel, dit volk en die heilige stad, dat zijn niet allen. Het zijn niet alle Israëlieten, het zijn ook niet alle Joden. Maar de velen duidt op een eenheid, duidt op velen die bij elkaar horen, die samen horen. En dat is dan ongetwijfeld de Joodse natie. Bovendien, als er een vorst komt die een verbond sluit, dan zal hij dat verbond ongetwijfeld sluiten, inderdaad, met een natie. Niet met hier en daar iemand, ook niet met hier en daar velen, maar gewoon met de velen, namelijk met een volk. En dat is wat hier gezegd wordt, zodat wij verwachten, en ik hoop dat u dat goed in de gaten hebt, het begin van de 70ste week, wanneer een verbond gesloten wordt tussen de ongelovige Joodse natie en die vorst die komen zal. Eenvoudiger kan ik het niet zeggen, en dat is in ieder geval precies zoals het hier staat. En dat verbond zou moeten duren voor 1 week, dat wil zeggen voor 7 jaar, voor een periode van 7 jaar. Maar staat er, in de helft der week of in het midden van de week zal hij het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden enzovoorts. En de algemene gedachtegang hier is dan dat er een verbond bekrachtigd wordt wat de bedoeling heeft te gelden voor een periode van totaal 7 jaar. Maar het blijkt dat die 7 jaar verdeeld worden in 2 gelijke perioden van 3,5 jaar. De bedoeling was Een verbond tussen Israël en die vorst van 7 jaar. Je kunt nu eenmaal een verbond sluiten voor de duur van een bepaald aantal jaren. Maar in het midden van die week zou dat verbond ophouden of verbroken worden, laat ik het zo maar zeggen. Het is moeilijk om op alle details in te gaan. Ik was het ook helemaal niet van plan, maar ik wilde alleen maar op wijzen wat hier ook gedaan wordt, namelijk dat die 70ste week verdeeld wordt in 2 gelijke helften, maar dat die 70ste week begint met het sluiten van een verbond. Zodat je ziet dat in de eerste 3,5 jaar sprake is van de werking van dat verbond, maar in de tweede 3,5 jaar is dat verbond verbroken. En dan gaat het meteen verder. En als de tweede periode van 3,5 jaar voorbij is, waar zijn we dan? Wat gebeurt er dan?
Laten we nou lagen van onze God.
Kijk, dan is namelijk, aan het eind van die tweede 3,5 jaar, is namelijk deze hele profetie vervuld. En dan zijn we terecht dus bij de vervulling van vers 7, van vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de overtreding te sluiten en al wat er verder volgt. En als dus de 70ste week voorbij is, gaat dat in vervulling. En dat betekent dus dat na die 70ste week in de praktijk het koninkrijk van Christus over Israël gevestigd zal worden. Of begonnen is, maar ik weet niet goed hoe ik het zal zeggen, maar laten we zeggen, dan begint de openbaring van dat koninkrijk over Israël. En de zaak is nu dat in vers 27 dan staat dat in het midden van de week zal je het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En dan staat er en over de gruwelijke vleugel, eigenlijk een afgod, over de gruwelijke afgod, zal een verwoester zijn ook tot een volleinding toe. En daarna staat er zoiets als wat vastbesloten is zal uitgestort worden over dat wat woest is. Maar wat precies de betekenis van is, daar gaat het nou niet om. Ik kan het nou allemaal toch niet in detail bespreken. Maar ik hoop dat duidelijk is dat in de tweede helft van die 7 jaar, dus in de laatste 3,5 jaar, verwoesting plaatsvindt. Ik schrijf het er heel klein op. Je kunt het waarschijnlijk niet lezen op die afstand, maar ik wel. En daar gaat het maar om, zeg ik altijd maar. Hè. Daar heb ik wat om naar te kijken. Dus in de eerste helft van die 70ste week heb je het verbond. Een verbond des vredes, ongetwijfeld. En in de tweede helft van de week komt er verwoesting, uiteraard over dit volk. Want, begrijp me goed, het gaat om uw volk en uw heilige stad. Het gaat om het Joodse volk en het gaat om Jeruzalem. Als er dus verwoesting komt, komt het over dat volk en over die heilige stad. Dat er verwoesting komt ook over andere volkeren ooit, ergens, dat zal wel zo zijn, maar daar hebben we het nu niet over. Want ik wou me maar even goed bij het onderwerp en bij de lijn van de gebeurtenissen houden. Want dat is verhelderender dan dat we op alle details zouden ingaan. Dus er is sprake van het sluiten van een verbond. En er staat trouwens bij dat als de helft van die week om is, dan zal hij het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. In elk geval heeft dat een letterlijke betekenis. En daaruit concluderen we dan dat dit verbond in ieder geval iets te maken heeft met de eredienst van het Jodendom. Dat wil zeggen, het heeft iets te maken met de praktisering van bepaalde Joodse tradities. En daarom geloof ik ook dat dit verbond in ieder geval iets te maken heeft met het herstel van bepaalde offeranden onder Israël. Al of niet in een herbouwde tempel, daar ga ik allemaal niet op in nou. Maar het gaat erom dat dit wel gebeurt, dat die offers gebracht worden, maar ze zullen ophouden. Zie? Zodat Israël een verbond sluit voor 7 jaar, maar het duurt maar voor 3,5 jaar, want daarna loopt het fout. Dat komt ook omdat anderen zich ermee bemoeien. Maar nogmaals, het gaat maar even om het principe dat die week zich verdeelt. En dat betekent dus dat ze in de eerste helft vrede zal zijn onder het Jodendom en over Jeruzalem. En daarom over de Joodse natie. Dat zijn dus die velen, dat kan al niet missen. Er zal vrede zijn. En een verbond heeft ook in het algemeen de bedoeling dat het vrede bewerkstelligt. Of vrede. Zeker stel dat het de basis is voor vrede. Het is gewoon een vredesovereenkomst met nog bepaalde punten waarin bijvoorbeeld een eredienst van het Jodendom op het Tempelplein of althans op de Heilige Plaats geregeld wordt. Maar het zal blijken dat een dergelijk verbond niet veel uithaalt. Daar komt het op neer. En dat is altijd al zo geweest. Want als Israël een verbond ging sluiten met andere volkeren, dan liep het altijd fout. En dat komt omdat de Heer het dan fout liet lopen. Omdat de Heer zei, je hebt helemaal geen verbond te sluiten met anderen. Je hebt een verbond met mij en dat is meer dan genoeg. Zo is het altijd geweest. Van begin af aan, vanaf de uittocht uit Egypte af aan, zal ik maar zeggen, tot in de tijd van de profeten aan toe. En zo is het in de toekomst net zo goed. Dus je vindt twee perioden. De eerste periode is die van vrede. En de andere periode is die van wat wij noemen de grote verdrukking. Dan moet je eens kijken. Hier in Daniël 9 vers 27 wordt dus gesproken over een gruwel. Een gruwelijke vleugel staat er. En een vleugel, dat is goed vertaald, maar het is een ander woord voor een afgod. Een vleugel heeft namelijk de betekenis van dat het bescherming biedt. En daarom is het een beeld van, is de uitdrukking van een afgod. Want een god of een afgod wordt geacht bescherming te bieden. En ook worden vleugelen zelfs genoemd in verband met God. En in verband met de Messias, de Heer Jezus bijvoorbeeld, die Israël bijeen had willen vergaderen. Zoals een hen haar kiekens bijeen vergaderd staat er, hè, onder zijn vleugels. Maar gij hebt niet gewild, zei de Heer op de laatste dag van de 69 weken van Daniël. En hier zijn we in de 70ste week van Daniël. Er wordt ook over vleugels gesproken, maar dan over een gruwelijke vleugel. En gruwel, dat is ook een woord voor afgoderij. Beide woorden worden gebruikt voor afgoderij. Nou, die term wordt hier gebruikt over het midden van de week, een gruwelijke vleugel. En daarna wordt er gesproken over die verwoester die komt. En daarnaast kun je rustig leggen vers 31 van Daniël 11. Want daar staat in Daniël 11 vers 31... En er zullen armen uit hem ontstaan en zij zullen het heiligdom ontheiligen en de sterkte. En zij zullen het gedurig offer wegnemen en een verwoestende gruwel stellen. En deze beschrijving is hetzelfde als die van Daniël 9 vers 27. Het gaat namelijk om de gebeurtenissen in het midden van de 70ste week. De oprichting van wat hier genoemd wordt een verwoestende gruwel. En het wegnemen en het ontheiligen van het heiligdom en het wegnemen van het gedurig offer, zoals het hier dan genoemd wordt. Dat is dezelfde gebeurtenis. En die gebeurtenis, die wordt later aangehaald in Matteüs 24. En dan gaan we dus wat andere schriftplaatsen bijhalen. Dat is in Matteüs 24, vers 15. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, de profeet, staande in de heilige plaats, dat als dan die in Judea, dat is het Joodse land, dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, maar wee de bevrucht en de zogende vrouwen in die dagen, doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters nog op het Sabbat. En dan is de vraag, waarom moet men dan zo overhaast vluchten? Er staat in vers 21, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En het verhaal is dus dat als de gruwel der verwoesting gezien wordt, volgens vers 15, als dan zal grote verdrukking wezen. En de gruwel der verwoesting wordt gezien hier in het midden van de 70ste week. En dus als dan zal grote verdrukking wezen. Dus wat hier wordt aangekondigd. En men wordt ook geadviseerd om met de grootst mogelijke spoed Judea, dus de Joodse natie, de huidige staat Israël is dat gewoon hoor, te verlaten. Dat is wat hier gezegd wordt. Daar moet ik nog het een en ander aan toevoegen. Er staat namelijk in vers 15, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting, Staande in de heilige plaats. Want de uitdrukking staande in de heilige plaats slaat niet op Daniel, maar slaat op de gruwel der verwoesting. Want die gruwel der verwoesting is in principe een afgodsbeeld. Dus de gruwel der verwoesting zou gesteld worden. Zo wordt het ook in Daniel genoemd. En aangezien die gruwelijke vleugel of die gruwelijke vleugel der verwoesting een afgodsbeeld is, gaat het hier dus om het oprichten van dat beeld en wel in de heilige plaats. En de heilige plaats is ongetwijfeld de tempelberg. De plaats dus waar de tempel hoort te staan. Dat is de heilige plaats. U begrijpt, ik heb net met opzet het woord tempel vermeden, omdat het lang niet zeker is dat in die dagen er een tempel zal zijn. Er is misschien iets wat er voor door moet gaan. Over heiligdom wordt wel gesproken, over heilige plaats wordt gesproken in verband met deze profetieën, maar het woord tempel wordt nooit genoemd. En daarom denk ik dat er ook niet echt een tempel zal zijn. En daarom zeg ik, het is lang niet zeker dat er een is. Het is iets wat er voor door moet gaan, maar een echte tempel is het kennelijk niet. Ik heb het tenminste nooit kunnen vinden. Dus ik hoop dat u dat nou even van me wil aannemen. We gaan er nou niet over discussiëren of nou zo'n tempel er wel of niet zal zijn. Maar het is gewoon zo dat ik zie het niet. Er is wel iets wat er voor door moet gaan. Maar het wordt in de Bijbel juist nadrukkelijk niet een tempel genoemd, maar een heiligdom of een heilige plaats of iets dergelijks. Dus dat beeld zal staan op de heilige plaats. Dat sluit ook aan bij wat in Daniel genoemd wordt. Want in de eerste plaats, dat doe ik dan even uit het hoofd. In Daniel 2 hebben we de oprichting van een beeld in een droom van Nebukadnezar. De gouden hoofd enzovoorts. Hè? Tot en met de tenen van een ijzer vermengd met modderig leem. Dus er is een beeld en het beeld uit de wereldrijken, de macht, de wereldmacht die berust bij de heidenen. Het is de uitbeelding van de wereldrijken feitelijk. En daarom is het een uitbeelding in feite van de macht van Satan, daar komt het op neer. Dus ik het nou wat vereenvoudig zeg, is het dat. Maar dat verschijnsel herhaalt zich, want een paar hoofdstukken later, één hoofdstuk later geloof ik, Daniel 3... Ja, dat is Daniel 3, hè, waar die drie vrienden in de vurige oven geworpen worden. Dus Daniel 3, dacht ik. Daar ging het erom dat zij zouden buigen voor een beeld wat Nebukadnezar had opgericht. Heb je dus weer een beeld. Je hebt in Daniel 2 dan een beeld in zijn droom. Maar daarna heb je het werkelijk opgerichte beeld waarvoor die vrienden zich zou moeten buigen. En ze deden dat niet, dus ze werden geworpen in de vurige oven enzovoorts. Dus dan heb je weer zo'n beeld, maar het heeft uiteraard dezelfde betekenis. Het gaat om de wereldmacht in de dagen waarover de profetieën dan spreken. Daarna krijg je Daniel 8, waarin eveneens gesproken wordt over een ontwijding van de heilige plaats, ontwijding van de tempel, ontwijding van het heiligdom, staat er. Daar staat niet precies, nou, daar staat er geloof ik wel, moet ik eens even kijken hoe het ook weer was. Ja, die gruwelijke verwoesting wordt daar niet gezegd. Maar in Daniel 8 vinden we wel een verwoestende afval. In vers 12, ja, die bedoel ik, ja. En het Heer werd in de afval overgegeven. In afgodendienst is dat. In plaats van, vertaald met tegen, maar dat is hetzelfde, tegen het gedurig offer. En hij wierp de waarheid ter aarde en deed het en het gelukte wel. En dan wordt de vraag gesteld, hoe lang zal dat zijn? En is het antwoord, er wordt de vraag gesteld in vers 13. Daarna hoor ik een heilige spreken en de heilige zeide tot de onbenoemde die sprak. Tot hoe lang zal dat gezicht van het gedurig offer en van de verwoestende afval zijn. En afval is hetzelfde als gruwel, want het is afgodendienst en het wordt hier genoemd een verwoestende afgodendienst. Waarna weer de tijd gemeten wordt, maar dat laat ik deze keer ook liggen. Het gaat erom dat hier dus ook sprake is van van afval en van een ontwijding van het heiligdom. En pas na de verlopen tijd van 2300 avondenmorgens zou het heiligdom weer gerechtvaardigd worden, staat in vers 14. Zodat het inderdaad iets te maken heeft met ontheiliging van, van de tempel of wat er voor door moet gaan. Let op, hier staat ook het woord heiligdom en niet tempel. Dus al de derde keer in Daniel dat er over gesproken wordt. En daarna vinden we natuurlijk Daniel 11, het schriftgedeelte wat we zojuist even hebben aangehaald. Maar waar het nou om gaat is dit, dat in Daniel 8 en in Daniel 11 verwezen wordt onder andere naar de figuur van Antiochus Epiphanes. Dat is een meneer die aan de macht was in de dagen van het zogenaamde Griekse Rijk. Eigenlijk het verlengde van het Griekse Rijk. Het vervolg op het Griekse Rijk. En die, hij was degene die in zijn dagen de tempel, want toen was er inderdaad een tempel, die in zijn dagen de tempel, het heiligdom dus, ontheiligde en daar inderdaad een beeld oprichtte, volgens de een gewijd aan Jupiter en volgens de ander gewijd aan Zeus. Maar dat maakt niet uit, want dat is precies hetzelfde. Zeus is de naam die de Grieken gebruikten en Jupiter is de naam die de Romeinen gebruikten. Het een is Grieks, de ander is Latijn. Dus maakt niks uit. Er werd een beeld opgericht en ter ere van de grote god van de volkeren, zal ik maar zeggen. En de Joodse godsdienst en traditie en tempeldienst werd verboden. Zodat je precies krijgt dat in plaats van het gedurig offer, zal ik dan maar zeggen, werd Israël in de afval overgegeven. In plaats van Jehovah te dienen in de tempeldienst, werd men gedwongen om Jupiter, dan wel Zeus, kortom dit beeld te aanbidden. Deze gruwel der verwoesting. En een heleboel verwoesting kwam er inderdaad. En waar het nou om gaat is dit. In de toekomst namelijk krijgen we precies hetzelfde verschijnsel, ik geloof dat ook inderdaad letterlijk, weer de oprichting van zo'n beeld en in elk geval ook in Jeruzalem en in het heiligdom, dat wil zeggen op de heilige plaats. En wij verwachten dan ook dat er in de eerste helft van die zevende week een overeenkomst is tussen Israël en de volkeren, zal ik dan maar zeggen, een vorst die komen zal, waarbij men onder andere de toestemming krijgt of de vrijheid krijgt om een vorm van eredienst in te stellen op de heilige plaats. Maar als de 3,5 jaar van de zeven om zijn, wordt dat vervolgens weer onmogelijk gemaakt. En dat wordt onmogelijk gemaakt doordat op diezelfde plek inderdaad een beeld wordt opgericht. En dat is Openbaring 13, namelijk het beeld van het beest. Dat is dat beeld wat grote dingen zal spreken en wonderen zal doen enzovoorts. Daar kom ik nog op terug, maar ik noem het vast maar even, want er zit gewoon één doorgaande lijn door al die profetieën heen. Het gaat steeds om hetzelfde. En misschien heeft kort geleden Ben Grotenzerink het wel uitgebreid besproken. Misschien bent u daarbij geweest, misschien heb je de bandjes van gehoord. Die heeft het laatst gehad over de gruwel der verwoesting een hele dag lang. En ik doe het nou in een paar minuten om destijds wil. Maar het gaat om hetzelfde, de oprichting van zo'n beeld gewijd, nou laten we maar gewoon zeggen, aan Satan. Daar komt het uiteindelijk op neer. Maar in ieder geval aan de grote tegenstander. En dat zal gebeuren, dus in het midden van die 70ste week vandaan, de oprichting van dat beeld. En dat is wat de Heer zegt in Matteüs 15, wanneer gij dan zult zien, want je kunt het gewoon zien, de gruwel der verwoesting, waarvan Daniel gesproken heeft. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, staande in de heilige plaats, dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld toe, tot nu toe en ook niet zijn zal. Dat was weer Matteüs 24 vers 15 en 21. Dus verdrukking wordt aangekondigd, of de grote verdrukking wordt aangekondigd vanaf het midden van de 70ste week, niet eerder, maar vanaf het midden van de 70ste week. En als de vraag hoe lang duurt die verdrukking? Even de hand erop houden zo. Hoe lang duurt dat? Ja, dat is makkelijk genoeg 3,5 jaar, want dat weten we al. Want het kan maar 3,5 jaar duren, want dan is de 70ste week voorbij. En als de 70ste week voorbij is. Ja, nee, ja, goed. En als de 70ste week voorbij is, begint alleen voor Israël dus, hè, het Messiaanse Rijk. Want er zijn de 70 weken voorbij over uw volk en over uw heilige stad. En er wordt ongerechtigheid verzoend enzovoorts. Een eeuwige gerechtigheid aangebracht. En dan houdt uiteraard dus de verdrukking op. Zodat we een periode van grote verdrukking kennen van 3,5 jaar. Ook wel genoemd 42 maanden. Want dat is hetzelfde, 42 maanden, dus hetzelfde 3,5 jaar. En ook wel genoemd 1260 dagen. Want het gaat om 42 maanden van 30 dagen. Want de jaren, en dat heb ik al aangehaald, de jaren van deze 70 weken worden nou eenmaal gemeten in jaren van 360 dagen. In de profetie is een jaar altijd 360 dagen. En dat komt hier dus ook perfect uit. 3,5 jaar bij zijn 42 maanden of ook 1260 dagen. Die tijdperken worden ook hier ook genoemd in Daniël. Ik blaad het toch maar weer even terug naar Daniël. En ik doe het expres maar uit het hoofd, want dan ben ik veel gauwer klaar. Want er zijn veel meer schriftplaatsen dan ik me uit het hoofd herinner, waarschijnlijk. Maar in ieder geval hebben we Daniël 7, waar dat al genoemd wordt. Waar staat in Daniël 7, vers 25, het beest, of de hoorn. Maar in ieder geval een toekomende koning, een vorst die komen zal. Het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. En het zal menen de tijden en de wetten veranderen. En zij, die heiligen dus, en dat gaat dan gewoon om Israël, en speciaal de gelovigen uit Israël. Zij zullen in zijn hand, in deszelfs hand, overgegeven worden tot een tijd en twee tijden, dat staat er niet, er staat tijden in de vertaling. Maar het woord tijden staat hier in de grondtekst in een zogenaamde dualis. Dat betekent dat het er twee zijn. Het is een meervoudsvorm die aanduidt dat het er twee zijn. Dus een tijd, twee tijden of een dubbele tijd of een stel, een paar tijden in de zin van twee. Dat zijn er dus samen al drie. En een verdeling van tijd. En als er bij een verdeling van tijd niks bij staat, is het gewoon de helft. Een middendoordeling. Als er niks bij staat in de Bijbel, is dat altijd zo. Zodat we hier 3,5 tijd tegenkomen. En hoe lang één zo'n tijd is, weten we inmiddels. Eén zo'n tijd is kennelijk één jaar, namelijk 360 dagen. En als je zegt, als het dan een jaar is, waarom staat het er dan niet gewoon? Dan zeg ik, omdat het 360 dagen is. Het is maar wat je onder een jaar verstaat. Ook daarover kun je van mening verschillen. Het gaat erom dat dit een andere manier is om te zeggen dat het gaat om de kennelijk tweede helft van de 70ste week van Daniël. De punt is nou, dit staat in Daniël 7. In Daniël 8 wordt gesproken over het gedurig offer wat weggenomen wordt enzovoorts. En dat de heiligdom verontreinigd wordt. Wel, dat gebeurt in het midden van de 70ste week, maar dat staat er allemaal niet. En uit Daniël 7 en Daniël 8 houden we dus de vraag over, wat zijn dat voor 3,5 tijden en wanneer gaat dat dan in? En dan volgt Daniël 9 en Daniël 9 zegt wel, dat is dan in de 70ste week van Daniël en het gaat in het midden van de week, zodat er nog 3,5 jaar te gaan is. En in die 3,5 jaar zal het offer worden weggenomen en in die 3,5 jaar zijn de 3,5 jaar waarin het Jodendom zal overgegeven worden in de hand van die vorst die komen zal. Dat is het. Wilt u uitgebreider weten, dan kan ik alleen maar zeggen, dan hebben wij bandjes van Daniël. He? Een heleboel. Dat wordt echt allemaal uitgebreid besproken en toch heb ik daarin ook nog het een en ander vergeten. Wij kunnen het echt binnen dit kader niet bespreken, maar het gaat maar om dat u de hoofdlijnen uit deze bedeling zou leren verstaan. Namelijk dat in het midden van de 70ste week die verdrukking begint, namelijk bij het stellen van de gruwel der verwoesting en het ontheiliging van de heilige plaats. En als dan zal grote verdrukking wezen, en we weten al hoe lang, namelijk 3,5 jaar. Namelijk tot aan het eind van de 70ste week. En dat geldt dus voor Israël. Maar nou ga ik verder. Want dan ben ik weer in Matteüs 24. Zolang krijt je is ook maar niks, dat moet je gewoon een keer uit je handen laten vallen, dan wordt hij vanzelf wat korter, hè. Gaan we terug naar Matteüs 24, waar ik toch even een paar belangrijke dingen even wil zeggen. In Matteüs 24 vinden we een redenvoering van de Heer Jezus, die begint in vers 4. En hij gaat door tot aan Matteüs 26, vers 1. Waar staat, en het is geschieden als Jezus al deze woorden geëindigd had, enzovoorts. En hij is dus twee hoofdstukken lang aan het woord. In één lange redevoering. En dat is van groot belang. Het zijn niet stukken. Het is niet een stukje hier en een stukje daar. Zo van de Heer heeft gezegd en heeft ook eens gezegd en ander. En heeft ook eens het gehad daarover en hierover en zus en zo. Nee, het is één redevoering. En die hele redevoering is een antwoord op de vraag van de discipelen van Matteüs 24 vers 3. Waar staat, als je op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen. En ze vragen, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw komst, van uw parousia, van uw aanwezigheid en van de voleinding der aion? Ik moet twee woorden gewoon in de grondtekst lezen eigenlijk. Hè? Namelijk, wat zal zijn het teken van uw parousia? En ik heb al gezegd, parousia is de aanduiding van deze totale 40-jarige bedeling. De aanwezigheid, de Heer, het nieuwe bezoek van de Heer aan de volkeren der aarde. En de andere vraag is, en wat zal het teken zijn van de voleinding van de aion? Want de aion is de tegenwoordige aion. En de tegenwoordige aion, dat is die aion waarvan Satan de god is. Satan is de god deze eeuw. En de vraag is dus, wanneer is deze eeuw beëindigd? Maar als je weet wanneer deze eeuw beëindigd is, weet je ook wanneer de toekomende eeuw aangevangen is. En daar gaat het natuurlijk om, want de Heer Jezus zelf is de God van de toekomende eeuw. En de vraag naar het einde van de tegenwoordige eeuw is tegelijkertijd dus de vraag naar het begin van de toekomende eeuw. En het punt is dat de toekomende eeuw begint inderdaad in die bedeling van die parousia van de Heer. Dan komt er een antwoord en het eerste antwoord is, zie toe dat u niemand verleidt. Dat is eerst wat de Heer zegt. En dat betekent, let erop, geef acht op wat er nu komt. Laat je niet wat wijs maken, ook niet door mij hoor. Maar zie toe dat u niemand verleidt. Je hebt er ook niks aan als je kunt zeggen, Ab Klein Hanevat heeft gezegd. Daar heb je helemaal niks aan. Je moet kunnen zeggen, de schrift zegt. He? En wie je dat heeft laten zien, dat doet helemaal niks ter zake. Dat is helemaal niet belangrijk. Het gaat erom dat de Heer ons de dingen laat zien uit de schrift. En daarom ziet toe dat niemand u verleidt. Laat je niks wijs maken. He? Let op. Dat is het eerste wat de Heer zegt. En dan, want velen zullen komen onder mijn naam zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. En je zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Ziet toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden. En dan staat er iets wat wij niet zouden verwachten misschien, maar het staat er wel. Er staat niet, ge zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen en dat is een teken van het einde. Maar er staat, maar nog is het einde niet. Zodat oorlogen en geruchten van oorlogen niet een aankondiging zijn van het einde, maar ze kondigen aan dat het einde nog niet is. Dat staat hier. Dus je kunt ook zeggen, ja maar, dat kan ik ook bedenken. Je kunt ook zeggen, ja maar hoe meer dit toeneemt, hoe meer het einde nadert. Jawel, maar hoe meer iets afneemt, hoe meer dit afneemt, ook hoe meer het einde nadert. Dat betekent namelijk niks. Begrijpt u? Als geruchten van oorlogen zouden afnemen, nadert ook het einde. En of de geruchten nou toenemen of afnemen, het is gewoon zo, naarmate de tijd vordert, nadert het einde. Begrijpt u wel? Dat heeft niks te maken met of iets toe of afneemt. Naarmate de zandloper leegloopt, zal ik maar zeggen, nadert het einde. Maar mocht die zandloper onverhoopt vollopen, de verkeerde kant op dus, van onder naar boven, wat maakt niks uit, het eind komt toch. En dan liep het ding helemaal niet, het maakt niks uit. Dus je kunt wel zeggen, ja, oorlogen en geruchten van oorlogen en het einde nadert. Ja, natuurlijk nadert het einde, maar daar had je die oorlogen niet bij hoeven noemen. Dat betekent dus niks. En daarom waarschuw ik u, er worden dingen gezegd soms als beeld van nader het einde, maar dat betekent niks. Het is gewoon wat in de brieven elders staat. De zaligheid is ons nu nader dan toen we eerst geloofd hebben. Of zoals John Buurman het in de tijd zong, het is alweer wat langer geleden. Ieder uur, elke dag brengt ons nader bij, nou bij wat dan ook. En elke oorlog die we achter de rug is, zijn we weer dichter bij de wederkomst van Christus. Maar als het geen oorlog is, komen we toch elke dag dichter bij de wederkomst van Christus. Maakt niks uit. Je moet dus oppassen wat er gezegd wordt. Je bent geneigd te zeggen, ja, inderdaad, ja, maar ja, maar het betekent niks. En hier staat, denk erom, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, dat is waar. En, niet, maar, en dat is het teken van het einde, maar er staat uitdrukkelijk, maar nog is het einde niet. Staat er, dat kan het niet helpen, maar staat er. Nog is het einde niet, er komt nog veel meer. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentie en aardbeving in verschillende plaatsen. En die dingen zijn niet een teken van het naderend einde, maar het einde nadert namelijk altijd. Maar staat er, al die dingen zijn een begin der smarten. Niet een eind der smarten, maar een begin der smarten. En dat betekent ook dat deze gebeurtenissen die hier genoemd worden, zijn niet kenmerkend voor deze tijd waarin wij vandaag leven. Ik hoop dat u moeite doet zich dat te realiseren. Ik heb vroeger geschiedenis moeten leren op school. Ja, dat moest nu eenmaal. En het enige wat ik ervan... Ja, u weet wat ik onthouden heb, niet zoveel. Maar in ieder geval de slag bij Nieuwpoort. En wat ik daarvan weet, is dat dat oorlog was. Nou, de hele geschiedenis is geschiedenis van oorlog. Wat ik op school moest leren, ging allemaal over oorlog. Ik weet niet of dat nog zo is. Maar daar ging het over. Wie er weer aan de macht kwam, wie de ander weer van de troon stootte enzovoorts. Dat is het nou eenmaal. En zo gaat dat door. Dat is de normale gang van zaken. En als we praten over hongersnoden, wel, dacht u dat er vroeger geen hongersnoden waren? Wel, een deel van de wereld heeft nu honger, dat is waar. Maar u denkt toch niet dat het in onze dagen speciaal zo is? Want dat is niet zo. Er wonen meer mensen op aarde dan toen, dan vroeger. Er zijn dus ook meer mensen die honger lijden. Maar of dat procentueel ook zo is, is nog maar zeer de vraag. We hebben er geen statistieken van vroeger, dus we weten het sowieso niet. Maar hongersnoden zijn er altijd geweest. En wat dacht u van pestilentie, besmettelijke ziekte? Ik moet eerlijk zeggen dat dit woord eigenlijk in de grondtekst hier niet staat, in onze vertaling wel. Maar in ieder geval is het zo dat ook deze pestilentiën, dus besmettelijke ziekten, niet kenmerkend zijn voor onze tijd. Ik zou bijna zeggen, wat Nederland betreft, integendeel. Maar als we het hebben over de middeleeuwen enzovoorts, nou, er werd de Nederlandse bevolking regelmatig geminiseerd door de pest. Of door de cholera of weet je veel, wat voor ziekten allemaal, maar in ieder geval door allerlei besmettelijke ziekten. Al was het maar de Spaanse griep. Nou, dat is niet meer de middeleeuwen geweest, geloof ik. Maar je weet het maar niet, hè. Dus het is niet kenmerkend voor deze tijd. Het is altijd zo geweest. Zo is het gewoon doorgegaan. Dit was niet een teken van het einde, maar het zou wel gebeuren voordat het einde zou komen. Maar er staat, nog is het einde niet. En in tweede instantie staat, het is maar het begin der smarten. Want de smarten zouden veel groter worden. En aardbevingen. Men zegt dat ze toenemen. Ik weet het niet. Ik heb persoonlijk sterk de indruk dat ze niet toenemen. Maar dat we ze gewoon meer bewust zijn. Dat wil zeggen, we registreren ze. En zo is het met oorlogen ook. We horen er meer van. En zo is het met hongersnood ook. Als we onze communicatiemiddel niet hadden, zouden we niet weten hoe het was elders in de wereld. We weten het nu wel. En zeggen, tjonge, het is erg. Maar daarom is het niet erger dan vroeger. We weten het misschien beter dan vroeger. Zie? Maar het is altijd geweest. Er is niks nieuws onder de zon. En staat hier trouwens, het is maar het begin des matten. Er staat er ook vers 9, als dan zullen ze u overleveren in verdrukking en zullen u doden en gij zult gehaat worden van alle volken om mijn naam wil. In onze tijd, ja ongetwijfeld ook, maar 19 eeuwen geleden ook hoor, in de dagen van Handelingen al. En wat er verder volgde, dagen van de christenvervolgingen onder, laten we zeggen, Nero en zo, de dagen van het Romeinse Rijk, maar ze zijn er altijd geweest. Het is niet nieuw. Het is altijd zo geweest. Het is de kenmerking. Het is het kenmerk van wat in de Bijbel in zijn geheel de eindtijd wordt genoemd. En die eindtijd is begonnen bij de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. Sindsdien is het eindtijd. Maar het maakt weinig vordering, bedoel ik maar. En de situatie blijft ook zoals die was. Deze dingen, zoals hier vermeld worden, die nemen niet toe. Maar die zijn altijd zo geweest. enige wat toegenomen is in dat verband is het bevolkingsaantal. Er zijn meer mensen. En bovendien zijn de technische mogelijkheden van de mens groter geworden, maar dat is het enige. Want de geaardheid van de mens en de consequentie ervan die zijn altijd precies zo geweest, altijd hetzelfde gebleven. Nou, en dan staat er, vers 10, er zullen velen ten val komen, vertaald met er zullen velen geërgerd worden, maar geërgerd worden in de Statenvertaling betekent ten val komen, struikelen. En zullen elkander overleven en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er vele verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, wie ondanks al deze dingen die hier genoemd worden, volharden zal tot het einde, let wel, tot het einde der eeuw, want daar gaat het over. Dat was de vraag. Wanneer zal dat zijn, het einde der eeuw? Dan staat, wie volharden zal door al deze dingen heen tot het einde, die zal zalig worden en dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot de getuigenis allen volken, dat wil zeggen aan alle volken, en dan zal het einde komen. Het einde der aion, uiteraard. En laat ik het dan maar vanwege de tijd maar gewoon zeggen, de tegenwoordige eeuw, die al zo lang geleden begonnen is, die duurt tot aan het begin van de 1000 jaren. Want daar houdt hij helemaal op. En ik moet er meteen bij zeggen, dan is hij helemaal opgehouden, deze tegenwoordige. Dat is het definitieve einde van de tegenwoordige boze eeuw. Ik moet er meteen bij zeggen dat wij niet geacht worden van deze boze eeuw deel uit te maken. Omdat wij getrokken zijn, volgens Galaten 1 vers 4, uit deze tegenwoordige boze eeuw. En we zijn overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in het koninkrijk van Christus zelf. Maar dat is dan een verborgen koninkrijk. Maar niettemin, de tegenwoordige eeuw duurt voort. Wij staan ernaast, als het goed is, maar hij duurt voort. En hij zal definitief beëindigd zijn bij de aanvang van de 1000 jaren. Wat hier nou gezegd wordt tot gelovigen uit de Joden en tot het Jodendom in het algemeen, is dat men zou moeten volharden tot het einde der eeuw, uiteraard tot wat anders. Tot welk, wat voor einde zou het anders kunnen zijn? Het enige andere zou kunnen zijn tot de dood. Tot de dood van de mensen tot wie het gezegd wordt. Tot uw einde zou het dan eigenlijk moeten zijn. En dat betekent gewoon niks, dan had je het er niet bij hoeven zeggen. Het gaat erom dat men zou verlaten tot het einde van de eeuw, opdat men de toekomende eeuw zou beërven. Dat zijn woorden die de Heer Jezus ook regelmatig gebruikte in de dagen dat hij hier op aarde rondwandelde. Zie? Dus men zou moeten volharden, ondanks alles trouw blijven aan de Heer Jezus, en er zou gepredikt moeten worden dit evangelie van het koninkrijk, wat de Heer en de zijnen al zo lang gepredikt hadden. De evangelie namelijk dat het koninkrijk van de Messias op aarde inderdaad zou komen. Dat zou gepredikt moeten worden aan alle volken. En dan staat er iets, en dan zal ik wederkomen of iets dergelijks. Of dan zal de gemeente opgenomen worden. Staat er ook allemaal niet. Maar er staat, dan zal het einde komen. Het einde namelijk van de tegenwoordige aion. En dat is bij de aanvang van de 1000 jaar. En dan moet het duidelijk zijn dat daarbij heel wat andere details zijn overgeslagen in de loop van dit verhaal. En natuurlijk, dat is ook zo. En daarom gaat de Heer Jezus verder met die details invullen. En hij zegt dan in vers 15, wanneer gij dan, let op het dan, hè? Dat wil zeggen, dan grijpt hij terug op wat hij net gezegd heeft. Wanneer gij dan zult zien, en dan gaat hij in op de juiste tijden en details van de geschiedenis. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, en dan wijst hij ineens een bepaald moment aan, namelijk het midden van de 70ste week van Daniel. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, dan zal grote verdrukking wezen, vers 21. Hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, ook niet zijn zal. En het aardige van dat vers is dat hier niet gezegd wordt dat de verdrukking is die niet geweest is van het begin van Israël, maar van het begin der wereld. Terwijl het in wezen primair gaat om Israël. Want Daniel de profeet sprak over het Joodse volk en de Joodse heilige stad. En vanaf het midden van de 70ste week zou grote verdrukking wezen. Uiteraard over uw volk en over uw heilige stad. Maar die verdrukking is zodanig dat die niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe. En ook niet zijn zal. Zodat hier op zijn minst gesuggereerd wordt dat die verdrukking niet alleen over Israël zou komen, maar over de gehele wereld. En begrijpt u me goed, de termen van uw volk en uw heilige stad worden weliswaar gebruikt in Daniël 9, maar niet in Matteüs 24. En in Matteüs 24 is de vraag ook niet, wanneer zal de 70ste week zijn, of wanneer zal het einde van de 70ste week zijn, of van de 70 weken. Maar de vraag is, wanneer zal zijn het einde der eeuw? En dat is dus verschillend. Er zijn verschillende dingen, er zijn verschillende antwoorden, maar ze staan met elkaar in verband. En het verband wordt hier door de Heer gelegd. Hij geeft eerst een antwoord, algemeen antwoord op, wanneer zal zijn het einde der eeuw? Hij zegt, nou, er komt nog veel oorlogen en geruchten van oorlogen en pestilentie en valse profeten en aardbeving en smarten. En ze zullen niet overleven en er zullen velen ten val komen, valse profeten zullen velen verleiden. Maar wie volharden zal daar dwars doorheen tot het einde aan toe, die zal zalig worden. En het zalig worden is uiteraard niks anders dan het ingaan in het geopenbaarde koninkrijk van de Heer Jezus Christus hier op aarde. De 1000 jaren dus. Dat is wat gepredikt werd in de dagen van de Heer ook. Dat men dat koninkrijk zou binnengaan. De wetten, de profeten waren tot op Johannes en sindsdien wordt het koninkrijk gepredikt, zei de Heer. En dat verwachten ze ook, dat is wat de discipelen vroegen aan de Heer. Zult gij in deze tijd, zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Handelingen 1. Nou, dat is wat ze verwachten. En de Heer zei, nou, er komt nog een boel. Maar als je volhardt, of beter gezegd, degene die volhardt, want zo staat het, wie volharden zal tot het einde, wie trouw zal blijven, die zal zalig worden. En voordat het zover is, zou het evangelie, dit evangelie, van het koninkrijk gepredikt worden in de gehele wereld. Aan alle volken, niet alleen in Israël, maar aan alle volken, dan zou het einde komen. Nogmaals, niet het einde van deze tegenwoordige wereld, ook niet het einde van de 70 weken, maar het einde van de tegenwoordige aion. Zodat wij, laat ik dat dan even terzijde zeggen, zodat wij niet verwachten dat eerst het evangelie over de gehele wereld gepredikt moet worden alvorens de opname van de gemeente plaatsvindt, want dat staat nergens in de Bijbel. Dat is namelijk het misverstand. Men leest deze schriftplaatsen niet goed. Het evangelie van het koninkrijk, niet het evangelie van Paulus. Het evangelie van het koninkrijk zou gepredikt worden aan alle volken. Uiteraard aan volken. Wij prediken het koninkrijk, het evangelie niet aan volken. In de eerste plaats prediken wij niet het evangelie van het koninkrijk. En in de tweede plaats prediken we niet aan volken, maar aan individuele mensen. Opdat enige uit die volken behouden zou worden. En opdat God uit de volken een volk voor zijn naam zou verzamelen. En als de volken zelf tot geloof zouden komen, kun je natuurlijk niet een volk maken uit de volkeren. Ik hoop dat u dat verband begrijpt. In de tegenwoordige bedeling verzamelt God mensen uit de volken tot één volk voor zijn naam. Maar het impliceert uiteraard dat die volkeren zelf niet tot bekering komen, maar slechts enkelingen uit die volkeren. Want de bekering van de volkeren zal pas plaatsvinden in de toekomst. En daarom wordt ook gezegd dat pas in de toekomst het evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden tot een getuigenis. Niet alle mensen, maar alle volken. Want het is primair gericht op de volkeren die zich zouden moeten onderwerpen aan de koning. Terwijl wij prediken aan individuele mensen dat ze zich al zouden onderwerpen aan hun verlosser. Ja, daar zit het verschil tussen. Nou, dan ga ik maar weer verder. Dan staat er in vers 21, die verdrukking is niet geweest van het begin der wereld. Want hier gaat het niet speciaal om Israël, maar het gaat om de wereld. En daarom staat er, de verdrukking begint. Maar ja, de verdrukking is immers de toorn en het oordeel van God. En het oordeel, u weet waar het oordeel begint, hè? Bij het huis Gods, ja. En dus wanneer we met aardse omstandigheden te maken hebben, is het dus zo dat het oordeel begint inderdaad bij Israël. En dat we weten wanneer, namelijk in het midden van de 70ste week. Dan gaat het hier om, dan begint die verdrukking, maar die komt over de wereld, staat er meteen bij. hoedanig niet is geweest van het begin der wereld. En dan gaat het verder. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. En dan moet ik meteen zeggen, als iemand zijn salaris gekort wordt, dan krijgt hij minder salaris. Dan gaat geld af, hè? En als dagen verkort worden, krijg je niet hetzelfde aantal dagen, maar dan kleinere dagen. Want als iemand zijn salaris verkort, dan krijgt hij ook niet hetzelfde aantal guldens, maar dan kleinere guldens. Hè? Of kortere guldens, een stukje eraf geknipt, zo'n randje, weet je wel. Tot aan het watermerk. Oh, dat kan niet met guldens natuurlijk, nee. Maar het verkorten van dagen wil dus zeggen het verminderen van dagen. Het zijn dus minder dagen. Er staat dus, zo die dagen niet verkort of bekort, of hoe je dat maar zegt, worden, geen vlees zou behouden worden. Dat betekent dus dat de aanvankelijk aangekondigde verdrukking in de praktijk korter zou blijken te zijn. En we kunnen nou beter maar gewoon doorlezen, want er staat hoe we dat hebben te verstaan. Er staat namelijk, om der uitverkorenen wil. Wie zijn dat uitverkorenen? Nou, in ieder geval gelovigen, maar aangezien we nou in de volgende bedeling zitten, zeggen we dus Israël. Daar kom ik dan nog wel op terug, hoe dat dan zit precies. Maar het is nu eenmaal zo dat het evangelie in die toekomende bedeling primair natuurlijk weer gepredikt wordt aan Jeruzalem. Beginnend bij Jeruzalem en dan Samaria en dan de uitersten der aarde. Zodat de gelovigen in ieder geval aanvankelijk Joden zijn, Israëlieten zijn. Maar ik zeg er meteen bij, de anderen die in die bedeling tot geloof komen, die krijgen deel aan het burgerschap Israëls en krijgen deel aan een Israëlitisch wereldrijk, namelijk dat van de Messias. En ook dan heet het dus Israël. Zodat uitverkorenen is per definitie Israël. En daarom staat er, maar om der uitverkorenen wil, dat wil zeggen, ten behoeve van de uitverkorenen, of gewoon voor de uitverkorenen, zullen die dagen verkort worden. Let wel, de dagen zouden verkort worden, maar niet voor iedereen. Maar voor de uitverkorenen. Maar hoe lang duurt de verdrukking voor de uitverkorenen? Dat wisten wij al. Namelijk gewoon 1260 dagen. 3,5 jaar, oftewel 42 maanden. Vanaf het midden tot het eind van de 70ste week van Daniël. Dus we weten dat al. En als dan staat dat die dagen verkort worden voor de uitverkorenen, dan weten we dus meteen dat de verdrukking weliswaar voor eerst al 3,5 jaar duurt, maar voor de rest van de wereld duurt die nog wel even door. Daar komt het op neer. Er zou een verdrukking komen over de wereld. Begint dus in het midden van de 70ste week. Maar voor Israël is het na 3,5 jaar al afgelopen. Want terwille van de uitverkorenen of ten behoeve van de uitverkorenen worden die dagen verkort. En voor de wereld duren ze gewoon door. Nou, dat is het verhaal. Die verdrukking begint dus bij Israël het eerst. Maar houdt ook bij Israël het eerst weer op. Dat is heel eenvoudig. Die verdrukking heeft namelijk primair tot doel om een volk tot bekering te brengen. En dat betekent dat als zo'n volk tot bekering gekomen is, dient die verdrukking ook nergens meer toe en houdt dan ook op. En bij Israël is dat na 3,5 jaar. Nou, dan gaan we weer verder. Dan wordt er gezegd, als dan zo iemand tot u lieden zal zeggen, zie hier is de Christus of daar, gelooft het niet, want er zullen valse Christus en valse profeten opstaan en ze zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij indien het mogelijk waren ook de uitverkorenen zouden verleiden. En ik zeg uit het mijn hoofd maar weer, dat staat ook in Openbaring, want er zou een valse profeet opstaan en die zou wonderen en tekenen doen en die zou de uitverkorenen verleiden en het heeft van alles te maken met de oprichting van die gruwel der verwoesting. De oprichting van het beeld, van het beest enzovoorts. En die zou wonderen doen en die zou inderdaad de mensheid verleiden. Nou, daar gaat het hier over.
In de tijd van Antiochus was het ongeveer hetzelfde.
Ja.
Die naam Antiochus Epiphanus. Epiphanus betekent dat ook die verschijning op de... Want de Romeinse kerk zegt dan de Epiphanie.
Ja.
De verschijning.
Ja. Ja, Epiphanes, dat betekent dat hij de verschijning is, maar het woord wordt gebruikt voor de godheid. Een Epiphaneia is een verschijning, En iedereen weet dan dat het een verschijning is van wat eigenlijk nooit verschijnt. Daarom is het iets bijzonders, hè? Dus het is een verschijning van de Godheid. De geopen... Hij claimde zichzelf God te zijn. Dat lag opgesloten in die bijnaam die hij zichzelf aanmat, Epiphanes. Antiochus, de geopenbaarde Godheid. Daar komt het op neer, de verschenen Godheid. Maar in de toekomst krijgen we iets dergelijks. Want dan krijgen we die figuur, die komende koning, zal ik dan maar zeggen, die vorst, die komen zal. Dat is niks anders dan de geopenbaarde Satan. Daar komt het op neer.
Iedere jongen die in die tijd van Antiochus Epiphanes niet goed zijn schrift bestuderen, die gaat al het idee, dit komt, de Messias zal het zijn.
Ja, ja. Dat werd ook gedacht, ja. En in de toekomst zal men dat weer denken, ja. Nou goed, er wordt dus gezegd, als iemand zegt, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Dat wil zeggen dat er een tijd is waarin die Christus inderdaad uitdrukkelijk niet aanwezig zou zijn en waarin die ook zeker onbereikbaar zou zijn. Want, zegt vers 27, want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. En die toekomst is weer gewoon parousia. En het is dus weer de aanduiding van de hele verdeling. Alzo zal de presentie, de aanwezigheid van de Zoon des Mensen wezen, namelijk als de bliksem, en je weet hoe dat gevoel gevaarlijk dat is, hè, de bliksem. Dat is zo gevaarlijk als de bliksem. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de parousia, de wederkomst, de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Let wel, Zoon des Mensen heet hij hier, want dat betekent dat hij dus de erfgenaam is van Adam en dus de koning, over de rechthebbende koning over alle volkeren. Je ziet wat die titel betekent, hè? Nou, want alwaar het dode lichaam zal zijn, en dan is de vraag, welk dode lichaam? En het dode lichaam is inderdaad het dode lichaam van Israël. Zoals dat al genoemd werd in Deuteronomium 28 vers 26. En zoals het beschreven wordt in Ezechiël 37. Want als die dorre doodsbeenderen in Ezechiël 37 tot elkaar naderen en een lichaam vormen, blijkt het een dood lichaam te zijn. En alwaar het dode lichaam is, er staat niet alwaar een dood lichaam is, alwaar het dode lichaam is. Dus de vraag moet zijn, welk dan wel, hè? Waar het dode lichaam is, namelijk dat van de ongelovige Joodse natie. Wel, daar zullen de arenden vergaderd worden. En dat betekent dat daar die verdrukking komt. Want het dode lichaam zal opgepeuzeld worden, uiteraard, hè? En daar gaat het hier om. Als die vergrote verdrukking is, dan is de Messias onbereikbaar. Dat is wat hier staat. Als ze zeggen, hij is, wat stond er ook weer, hij is in de woestijn, gaat niet uit. Of hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Hij is onbereikbaar, want in die dagen van de verdrukking staat alles vast. De verdrukking is begonnen en het is ook bekend wanneer het zal aflopen. En in de tussentijd is een verdrukking. 3,5 jaar en daar gaat niks vanaf. Dat is het verhaal. En dan staat, en wat verwachten we daarna? Wel, de vervulling van de 70 weken van Daniël. En dat klopt, want wat staat er daarna in vers 29? Terstond na de verdrukking van die dagen. Leuk, hè? Niet terstond na de verdrukking, maar terstond na de verdrukking van die dagen. Welke dagen? De verkorte dagen uiteraard van vers 22. De dagen waren verkort. Er stond na de verdrukking van die dagen. Welke dagen? Wel, de 1260 dagen gewoon. Er stond na die 1260 dagen. Zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, de krachten der hemelen zullen bewogen worden, enzovoorts. Ja, dat. Als u zo'n Bijbel hebt als ik, dan staat eronder Jesaja 13 vers 10, Ezechiël 32 vers 7, Joël 2 vers 31, Joël 3 vers 15, Marcus 13 vers 24, Lucas 21 vers 25. En dan hebben ze er nog een heleboel weggelaten, want er zijn er veel meer waar dat allemaal staat. Precies hetzelfde verhaal. De zon zal verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Dan zal ik eens even bijsteken. De zon, hè, zoiets, hè. En de maan, En de sterren enzovoorts, die verdwijnen. Dat, het licht van de hemel, dat verdwijnt. En wat gebeurt er dan? Wel een heleboel, maar hier staat... Als dan, vers 30, zal in de hemel verschijnen. Wel, zon, maan en sterren verdwijnen van de hemel. Maar wat verschijnt er wel in de hemel? Ja, het teken van de zoon des mensen. En dan zullen al de geslachten van het land, vertaald met der aarde, maar het is het land, ge, of in het Hebreeuws Eretz, alle geslachten van het land zullen wenen en zullen de zoon des mensen, de koning der koningen, dus de zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels. Ze zien hem dus komen op de wolken des hemels. En weet u nog wat er, dit vertelt de Heer op de Olijfberg aan zijn discipelen. Maar nog geen week later, wou ik zeggen, maar dat is natuurlijk fout. Maar enkele weken later dan was het dat de Heer vanaf deze Olijfberg, vanaf deze plek dus, ten hemel voer en de discipelen keken hem na tot een wolk hem aan het gezicht ontnam. En zij volgden de Heer, de zienlijke Christus, in zijn hemelvaart. En wat zagen zij? Een wolk. Dus wat er overbleef? Een wolk. Maar een wolk is een beeld van de Heilige Geest. Dat is al zo in Exodus. Ik heb het over de wolkkolom dus, hè? Die Israël leidde overdag. Nou, die wolk is een beeld van de geest en daarom van de geest van Christus. En de zienlijke Christus verdwijnt naar de hemel. Wat men ziet, wat overblijft, is de onzienlijke Christus. De geest van Christus, zal ik maar zeggen. En dan blijven ze zo kijken naar die geest. En dan komen er twee mannen bij ze, bij de discipelen, zeggen, waar staan jullie te kijken? Deze Jezus zal al zo wederkomen. En in de toekomst zal het ook zijn dat deze Israëlieten aan het eind van de 70ste week, wat in de zon en de maan verduisterd wordt, en met het verbazing naar de hemel kijkt, zal men zien eerst een wolk. En dan moet je niet zeggen, hoe kan het nou in het donker, want dat kan heel goed. Want u weet wat er met de wolk gebeurt als het donker wordt, hè? Ja, dan wordt het een vuurkolom, dus dat maakt niks uit, hè? En als u zegt, dat vind ik ver gezocht, dan zeg ik helemaal niet, want het staat er allemaal bij. Want ik zal tekenen geven en er wordt inderdaad over vuur gesproken. Meestal als vuurpilaren, of heb ik het nou fout? He? Rookpilaren, maar dan heb je het al. Zie, vuur dus. Nou, dat wordt inderdaad zichtbaar. Dus ze zullen die wolk zien en dan maakt die wolk weer plaats voor de Heer. Dat is het. Eerst is het de wolk die de Heer onttrekt aan hun gezicht. De Heer verdwijnt en ze houden de wolk over. In de toekomst richten ze hun blik naar de hemel. En de wolk maakt weer plaats voor de Heer. En het is weer op de Olijfberg. Zo gaat het verhaal verder. Dat is wat in Handelingen 1 ook gezegd wordt. En natuurlijk hangt het dan samen met Zacharië 14. Waar dat gezegd wordt dat de Heer te dien dagen zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Namelijk op de dag van de verwoesting van Jeruzalem. Maar goed, er staat hier dus. Zij zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels. Met grote kracht en heerlijkheid. Want de 70 weken zijn voorbij. En dus begint zijn koningschap. Althans aan Israël. Althans over uw volk en over uw heilige stad. Die van Daniël dus. En dat klopt, want het volgende vers zegt, en hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en ze zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen, die uitverkorenen voor wie de dagen immers verkort werden, de gelovigen, Israël, en ze zullen bijeen vergaderd worden uit de vier winden, van het ene uiterste der hemel tot de andere uiterste derzelfde, enzovoorts. En dat betekent dat we dus na de 70ste week, na aan het eind van die verdrukking, vinden de wederkomst van Christus, althans de verschijning van Christus, op de Olijfberg, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En vanaf dat moment zal Israël terugverzameld worden uit de volkeren. En dan gaan de beloften omtrent een herstel van Israël in vervulling. Waar het dode lichaam is, zegt de 37, zullen de arenden verzameld worden. Maar er zal ook sprake zijn weer van een levend lichaam. Maar dat is pas aan het einde van de 70ste week, bij de verduistering van de zon en de maan en de sterren. En dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En mocht u dan denken, nou hebben we het verhaal compleet. Wel, dat is niet zo, want de redenvoering gaat nog veel verder. Want we zijn nog maar halverwege Matteüs 24 en dan volgt ook nog Matteüs 25. zodat u maar weer ziet dat de verschijning van de Heer op de Olijfberg niet de laatste fase is van zijn wederkomst, maar het is meer een eerste fase dan een laatste. Want daar begint het pas. Daar begint daadwerkelijk de openbaring van het koninkrijk op aarde. En daar gaat het verhaal op aarde verder met een koninkrijk hier op aarde. En daarvoor was dat nog niet zo, integendeel. Daarvoor waren we nog eigenlijk alleen nog maar in de hemel. Hè? Maar goed, in het verleden hebben we al gezien, in verband met de vierde bedeling, dat de vijgenboom een type is van de Joodse natie. En het volgende vers zegt dan ook, en leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. En het punt is dat in de voorgaande verzen gesproken is over de verschijning van de Heer op de Olijfberg en over de terugverzameling van de uitverkorenen. En in verband met die terugverzameling van de uitverkorenen wordt gezegd, leert van de vijgenboom deze les. Die vijgenboom is dan een beeld van het Israël wat in die dagen wordt terugverzameld. En het is dus niet voor de wederkomst van Christus, maar om zo te zeggen, na de wederkomst van Christus. In ieder geval na zijn verschijning op de Olijfberg. Het uitbotten van de vijgenboom en het uitspruiten van zijn bladeren gebeurde dus niet in het verleden, niet in 1948 of wanneer dan ook, maar het gebeurt pas na de verschijning van de Heer Jezus op de Olijfberg. Want daar, vanaf dat moment, vertoont de vijgenboom tekenen van leven. En daarvoor is er sprake van een dood lichaam, hier in vers 28, en dus eventueel van een dode vijgenboom. Maar leven komt er pas als de bladeren uitspruiten. En dat is na de bekering, na de wedergeboorte. En dus bij de terugverzameling van Israël door de Heer, die inmiddels aan Israël verschenen is, onder andere op de Olijfberg. En dan wordt gezegd, leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Hij is nog niet begonnen, het moet nog komen. De eeuw is ook nog niet geëindigd, er moet nog komen, want zoals we later zullen zien, er zijn nog 33 jaar te gaan, tot aan het einde der eeuw. En daarom staat er ook, alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zien zult, en deze dingen, daartoe hoort onder andere de verschijning van Christus op de Olijfberg. Dat zijn die dingen, ze net genoemd. Niet een herstel van de Joodse natie in 1948 of zoiets. Maar de wederkomst van Christus op de Olijfberg is hier genoemd. En daarna de terugverzameling van Israël, op grond van hun bekering. Nou, wanneer gij al deze dingen zien zult, zo weet dat het nabij is voor de deur. Wat is er dan nabij? Wel, de zomer, of zo u wilt, het einde der eeuw. Dan vroegen ze toch, wanneer zal dat zijn? Wel, als je al deze dingen zult zien, dan is het nabij. Het einde der eeuw. Zie? En dan staat er voorwaar, ik zeg u, dit geslacht, ook al opgevat als deze generatie, zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Het leuke is ook dat er staat, deze generatie zal geenszins voorbij gaan, zodat je er nooit mee kunt rekenen. Er zijn er zeggen, een generatie is 40 jaar en 40 jaar van 1948 enzovoorts. En dan zit je twee keer fout, want 1948 was niet deze dingen. En verder is het zo, er staat niet, er zal één generatie voorbij gaan. Dus er staat, er zal geen generatie voorbij gaan. En als een generatie dus 40 jaar is, bij wijze van spreken, dan staat er zullen geen 40 jaar voorbij gaan voordat alles geschied is. En je ziet hoe eenvoudig het eigenlijk is. En je ziet ook hoe makkelijk men een schriftplaats of een tekst verkeerd uitlegt. En hoe oppervlakkig men leest. Er staat niet voorwaar, ik zeg u, deze generatie zal voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Er staat, het zal niet voorbij gaan. Het duurt geen generatie, het duurt minder dan een generatie. En zoals u zegt, het duurt 33 jaar. Vanaf de verschijning van de Heer op de Olijfberg tot aan dat hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Niet meer op de Olijfberg, maar in Jeruzalem.
Mogen we stellen dat het tussen die 33 jaar een andere soort verdrukking is? Dat is dus de aanval van Rusland, die laatste 3,5 jaar, wat is dat?
Nou, ik heb nog echt gehoopt om het even uit te stellen. Het is inderdaad zo dat, hou me te goed, ik zeg het met een paar woorden, ook hier zijn weer bandjes van. He? Ja. De banden over Joël bijvoorbeeld, die zijn heel goed over dit spul. Dan gaat er nou ook om. Israël heeft een verbond met een vorst die komen zal voor 7 jaar. Maar die vorst die komen zal is ongetwijfeld, hebben die tenminste twijfel over, een Arabier. De koning van Babel zal hij blijken te zijn. Maar misschien hebben we het daar nog over. Maar een van uit de Arabische volkeren. En hij heeft de macht, de praktische macht althans in de wereld in handen. Met hen sluit Israël een verbond. En dan denkt Israël ook, nou is vrede. Ongetwijfeld. Stel voor dat het morgen gebeurt. Dan staan de kranten meteen vol. Eindelijk vrede in Israël. Ja, nou zo zal het ook precies gebeuren. He? Maar dan duurt het 3,5 jaar... En dan bemoeit iemand anders zich ermee. Namelijk, dan zullen de Russen zich ermee bemoeien. Daar komt het op neer, inderdaad, broeder Van Daker. Dan zullen de Russen zich ermee bemoeien. Op een of andere wijze. En dan blijkt het verbond met die Arabier niks maar te zijn. Want het is een andere grootmacht die er zich in mengt. En dan heb je de poppen aan het dansen. Daar komt het op neer. En dan gaat Rusland zijn ondergang tegemoet. Daar op de bergen is zelfs. Dat is inderdaad zo. Althans, voor de time being, of hoe zeg je dat, in die dagen gaat Moskou of Rusland zijn ondergang tegemoet. Dat is niet blijvend, want na de 1000 jaar spelen ze weer zo'n rol. Maar in ieder geval, daar wordt Rusland, de macht van Rusland gebroken. Maar daar wordt ook de macht van Israël gebroken, want daar wordt een einde gemaakt aan de ongelovige Joodse natie. Het houdt zelfs in dat Israël tot op de laatste man uit Palestina verdreven wordt. En dat is allemaal in de tweede helft van de 70ste week. En de laatste man verdwijnt door de olijfberg die gescheurd is. Omdat de Heer erop wederkwam. Dat is de gedachte. Zie? En daarna gaat de verdrukking gewoon verder, maar over de andere volken. Want dat is niet het einde van de oorlogen en van de... Integendeel, eigenlijk komt het dan pas goed los. Nou, dat het eerst bij Israël begonnen is. Maar die verdrukking gaat gewoon door. Want niet alleen Israël, maar de andere volkeren zouden ook tot aanvaarding van de Messias moeten komen. En dat gebeurt dus ook. Maar dat is in de loop van de daaropvolgende jaren. Maar laat ik nog niet te ver vooruit lopen. Ik wil deze lijn even vasthouden. Dit geslacht, staat er, zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En dan staat er ineens, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden niet. En dit waren de woorden van de Heer. Hij zegt, ze gaan niet voorbij. Zo is het, zo blijft het. En dan moet ik nog wat bij zeggen. Namelijk, hier wordt gesproken over de komst van de zomer. En dan al deze dingen. En de zaak is nu, ik zeg het maar eenvoudige woorden. Degene die hier volharden tot het einde. Namelijk tot het einde van deze hele bedeling. Die zullen zalig worden en de 1000 jaren ingaan. En zoals we later zullen zien, wanneer we de 1000 jaren, dus de 7e bedeling bespreken, is het zo dat een gelovige in die bedeling niet hoeft te sterven. Meer zeg ik er nou niet van, maar dat betekent dat hij de hele 1000 jaar overleeft. En dat betekent dus ook dat hij leeft tot aan de jongste dag. Wel, misschien niet allemaal, maar het merendeel geloof ik wel. Dat overleeft en gaat door aan de jongste dag. En de zaak is dus, als men in deze dagen van hongersnoden, pestilentie en hoe we het mag, en oorlogen en zelfs grote verdrukking volhardt, dan zal men overleven. En dat betekent dat men dus het 1000-jarig rijk binnengaat. Zo eenvoudig. Je hoeft maar op aarde te blijven, je hoeft het hier maar vol te houden. Je gaat die 1000 jaren binnen. Zo makkelijk is dat. Maar als je erin gaat, dan kun je ze ook helemaal overleven. Vandaar dat hier in één keer de verbinding gelegd wordt met helemaal het einde. Dit geslacht, deze generatie zal geen zins voorbij gaan. Want hoe lang duurt die generatie dan? Meer dan 1000 jaar, dank u, dat is het. En hoeveel meer dan 1000 jaar gaat het nou niet om? Bedoel, die eindigt helemaal niet. Dat is het verhaal, echt waar, dat is het. En vandaar die verbinding. Dit geslacht zal geen zins voorbij gaan. Totdat al deze dingen geschied zijn. Het volgende wat dan voorbij gaat is, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Dit geslacht niet, hemel en aarde wel. Heb je het contrast? Want hemel en aarde gaan voorbij. Ik moet hier ergens ongeveer aanwijzen. Bij de koffiemachine zitten we dan ongeveer. Daar houden de 1000 jaren op. En daarna krijg je nog een korte periode van, ik denk ook 1 jaar of 40, maar daar hebben we het nou even niet over. Maar dan vergaan hemel en aarde. Maar die generatie, die vergaat niet. blijft leven. Een jongeling is daar 100 jaar oud, weet u wel. Daar hebben we het nog wel eens over. Als we tenminste nu snel voortmaken, hè, hebben we het daar nog wel eens over. Maar betekent dat men gewoon die tijd kan overleven. Maar hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar die generatie niet. Want Gods woord zal ook niet voorbij gaan. En hoe komt men aan dat nieuwe leven? Uit Gods woord. En net zo min als Gods woord voorbij gaat, gaat dat leven en die generatie voorbij. Dat is de gedachtegang. Hemel en aarde mogen dan voorbij gaan. Gods woord niet en die generatie ook niet. Hemel en aarde wel. Maar wanneer dat gebeurt, en dat is het volgende vers. Wanneer dat gebeurt, dat wordt niet gezegd. Er staat namelijk, doch van die dag en die uren weet niemand. Let wel, dat staat niet over de dag van de wederkomst, of de dag van de verdrukking, of de dag van de komst op de Olijfberg, of weet je veel wat. Maar er staat over de dag waarop hemel en aarde voorbij gaan, dat is uiteraard de jongste dag. Dat is makkelijk, hè? Dat is uiteraard de jongste dag, de dag waarop hemel en aarde voorbij gaan. Dus de laatste dag, immers de uiterste dag heet dat in Johannes. Ja, van die dag en die uren weet niemand. Maar als er staat, doch van die dag en die uren weet niemand, dan betekent dat gewoon dat van die andere dagen en uren dat men dat wel weet. Waarmee je dus maar weer ziet dat dit vers in het algemeen het tegenovergestelde betekent van wat men er meestal inlegt. Want meestal leest men vers en zegt, zie je wel, je kunt niet weten wanneer de wederkomst is. Maar het punt is nou juist, het gaat hier nou juist uitdrukkelijk niet over de wederkomst. Integendeel, als het over de wederkomst van Christus gaat, wordt uitgelegd wanneer het is. Maar van de jongste dag, daarvan, van die dag en die uren weet niemand. Maar je moet goed begrijpen, wij verwachten niet de jongste dag, maar wij verwachten de wederkomst van Christus. Zij die de jongste dag verwachten, die moeten maar gewoon zeggen, van die dag en die uren weet niemand. Inderdaad, zo is het ook. Maar als we in de plaats van een jongste dag, de dag van de wederkomst van Christus verwachten, dan moeten we niet meer zeggen, van die dag en die uren weet niemand, want het is nou juist een dag en uren die uitgebreid in de schrift verklaard wordt. Begrijpt u? Dus het vers betekent het tegenovergestelde van wat men meestal zegt. Er is maar één dag en uren waarvan niemand weet. En het feit dat wij misschien dan niet weten wanneer Christus wederkomt, wil niet zeggen dat als het zover is, dat dan ook niemand het weet. Begrijpt u? Onze onkunde is nog niet de garantie voor de onkunde van de mensen die die dagen meemaken. Dat bewijst dus niks. Als je iets wil beweren, moet je de schriftplaats over hebben. Maar als je op grond van deze schriftplaats wil beweren dat we de dag van de wederkomst niet kunnen weten, dan zit je wel helemaal verkeerd, want er staat precies het tegenovergestelde. Er staat, van die jongste dag, dat weet niemand. En dus, die andere dagen wel. Nou, dan gaan we weer verder. Vers 37. Gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Dus nu krijgen we weer een verhaal over deze hele zesde bedeling. Er staat, die zesde bedeling, de toekomst van de Zoon des Mensen, dus komt overeen met de dagen van Noach. En dan is de volgende vraag, hoe was het dan in de dagen van Noach? Wel, toen waren zij etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende. Wat hebben ze dat toch netjes vertaald, denk ik altijd. Want het had niks met een huwelijk te maken of met trouwen. Maar goed, zo vertaalt men dat nog eenmaal. En ik hoop dat dat duidelijk genoeg was dan. Hè? Zij deden dat dus, laat ik zeggen, al deze dingen die hier genoemd worden, eten, drinken, trouwen en ten huwelijk uitgevende, dat spreekt over gemeenschap. Op wat voor wijze dan ook, want daar gaat het nou niet om. Het gaat om een eenheid, een gemeenschap die door de mens zelf tot stand gebracht wordt. En dat is nou net precies waar wat in strijd is met Gods wil. Het is Gods wil dat er eenheid komt, maar dan alleen een eenheid in Christus. Eenheid door hem en niet eenheid buiten hem om. Eenheid buiten hem om, dat was de eenheid van Babel. Maar u weet wat er in die dagen gebeurt. Hier aan het eind van de zesde bedeling, de verwoesting van Babel. Zie? En de verwoesting van die mensheid die één wordt rond Babel. Of één wordt rond het teken van het beest. Of rond het beeld van het beest, of hoe je dat maar zegt. Zie? Daar is de mens mee bezig, met eenheid vormen. Je kan wel concreter worden. Daar hebben we de Europese gemeenschap en de Verenigde Naties en al dat soort flauwekul meer. Want dat neem ik nooit serieus, die dingen. Hè? Dat mensen zeggen dat het is omdat ik er te weinig verstand van heb. En dan zeg ik, dat is ook zo. Goed, dus dan hoeft niemand zich er meer aan te stoten. Maar dat zijn dingen waar de mens mee bezig is. Wat dacht u van de vredesbeweging? De mens moet vrede en eenheid maken. Wat een onzin, zolang de mens geen vrede in zijn hart heeft, zal hij nooit vrede in de wereld kennen. Ja, de onveiligheidsraad, dat is ook een goeie, ja. Je moet hem onthouden, ja. Goed. Nou, ja. Zo weet ik er nog een paar. Die schieten we nou allemaal te binnen, maar die durf ik niet te zeggen. Dus dan gaat er wat tijd even voorbij. Maar dat zijn dingen waarbij de mens bezig is en die misschien lijken op het volbrengen van de wil van God, maar ze zijn juist in strijd daarmee. Als God zich met de gang van zaken in de wereld gaat bemoeien, dan betekent dat er hongersnood komt. En dat er oorlog komt, dat het zwaard gebracht wordt, dat er verdrukking is en benauwdheid enzovoorts. Verdrukking en benauwdheid voor al die mensen die de ongerechtigheid dienen enzovoorts. Weet ik, dat is wat God doet. De mens bestrijdt dat en zelfs gelovigen bestrijden dat, maar het is God die dat doet. En daar gaat het hier ook om. Hier zijn de mensen bezig met zelf een eenheid te maken rond Babel. Dat was hier al voor de zonvloed, maar wij weten dat ze dat na de zonvloed ook deden. Babel. Eenheid maken. In het Babel van Nimrod, bij de spraakverwarring, en later in het Babel van Nebukadnezar. En in de toekomst weer in Babel. Vandaar dat men vandaag Babel aan het herbouwen is al, hè? Want dat heeft er alles mee te maken. Nou. En dan heb ik het nog niet eens over het winkelcentrum in Den Haag. Want dat heet ook zo, hè? En dat heet ook daarom zo. Opdat iedereen daar naartoe in dat centrum zou samenkomen, weet je wel, Babylon. Ik dacht eerst dat het de ridderzaal was, maar dat was niet zo. Nou. Want u zei u al dat ik er geen verstand van heb. Nou, dan gaan we weer verder. De staat, zij waren dus daarmee bezig. Met het eenmaken, vrede maken enzovoorts. En zij bekenden het niet, dat wil zeggen, zij kenden het niet, hoor. Dat staat er gewoon. En zij kenden niet, ze wisten niet wat er werkelijk gaande was. Wil niet zeggen dat ze te goede trouw zijn, maar het wil zeggen dat ze zich niet verdiepten in waar ze mee bezig waren. Zie, zo oppervlakkig waren ze. Ze bekenden het niet, ze hadden geen inzicht in wat er gebeurde. Zij bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Nou, dat waren de dagen van Noach en dan staat er weer, alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. Daar moet u eens opletten. De dagen van Noach eindigden met dat de zondvloed allen wegnam. Wie zijn die allen? Ja, dat waren al die ongelovigen, juist. Want Noach en de zijnen bleven op aarde. Degenen die weggenomen waren de ongelovigen. En degene die bleven, op een wat moeilijke manier, maar degene die bleven, waren Noach en zijn achttal die gered werden door de ark enzovoort. Er wordt ook een en ander bij verteld in het Nieuwe Testament, want dat is allemaal een beeld van hoe men door Christus behouden wordt enzovoort. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Het punt is dus dat die dagen van Noach eindigden met de zondvloed, waarin de onrechtvaardigen werden weggenomen. En de dagen van Noach worden vergeleken met de dagen van de parousia, van de zoon des mensen. En dat betekent dat de parousia van de zoon des mensen, kortom de zesde bedeling, eindigt met het wegnemen van alle ongelovigen van de aarde. Dat wil dus zeggen, dat gebeurt 33 jaar na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Het is de volgorde nog steeds. Dat wordt hier nu verteld. In deze volgende verse wordt verteld dat God de ongelovigen van de aarde zal wegnemen. Lees maar door. Er staat er, ze bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en allen wegnam. Alzo zal ook de toekomst van de zoon des mensen zijn. Als dan, namelijk niet nu, maar als dan, in de parousia van de zoon des mensen. En dat is dus na de opname van de gemeente. Als dan zullen er twee op de akker zijn. Niet voor de opname van de gemeente, maar na de opname van de gemeente. Zullen er twee op de akker zijn. En eerlijk gezegd, ik heb er nu ook net twee op de akker gezien, maar dat heeft hier niks mee te maken. U komt het elkaar goed begrijpen. U kunt wel een beeld gebruiken, maar als we hier over de Bijbel spreken, moeten we weten waar het om gaat. Hè? Je kunt wel zeggen, bij de opname van de gemeente zal het zo zijn, zijn twee op de akker en de een gaat naar de hemel en de ander blijft waar hij was. Dat kan best wezen, maar dat staat niet in de Bijbel. Het zal wel zo zijn, maar het staat niet in de Bijbel. Het beeld hier in de Bijbel is niet van de opname van de gemeente, maar het is van wat er gebeurt niet aan het eind van de vijfde bedeling, maar wat er gebeurt aan het eind van de zesde bedeling. En zeg nou niet dat het nieuw lichterij is wat ik nou vertel, want ik leerde dit echt op de zonderschool. Dat is echt waar. Dit gaat niet over de opname van de gemeente. Er staat, er zullen twee op de akker zijn. De een zal genomen worden. Aangenomen hebben de vertalers ervan gemaakt, maar dat staat er niet. Er zal weggenomen worden, namelijk. De een zal genomen worden. En de ander zal verlaten worden, staat er. Maar dat hebben de vertalers ervan gemaakt. Want het woord wat hier gebruikt wordt, betekent gewoon vergeven. Zo is het altijd vertaald. Als in het Onze Vader staat, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, dan wordt hetzelfde woord wat daar gebruikt wordt, hier gebruikt en vertaald met verlaat. En u ziet dat het dan niet klopt. Dat woord wat vertaald wordt met vergeven en wat dus hier voorkomt, betekent eigenlijk met rust laten. Iemand zonder worden vergeven, dat wil zeggen, hij wordt met rust gelaten. Hij komt niet in het oordeel, hij blijft waar hij is. Hij wordt niet voor het gerecht gedaagd, hij komt niet in de gevangenis. Hij wordt gelaten. Met rust gelaten. Dat is eigenlijk de gedachte van dit woord. En u moet dus gewoon dat ver wegstrepen en later kunt u gewoon laten staan. De ander zal gelaten worden. En waar was hij? Op de akker. En als hij gelaten wordt of verlaten wordt, waar blijft hij dan? Op de akker. En heeft hij dan vergeving ontvangen? Ja, dat klopt ook nog, ja. Men had het zelfs zo kunnen vertalen. De een zal weggenomen en de ander zal vergeven worden. Dat zou een consequente vertaling geweest zijn. Maar het betekent inderdaad dat hij gelaten wordt waar hij was. Want nogmaals, in de dagen van Noach werden ook de ongelovigen weggenomen. Niet de gelovigen, maar de ongelovigen. Ja, niet naar de hemel, maar dat staat hier toch ook niet? Er staat hier niet dat de ongelovige zal genomen worden van de aarde naar de hemel. Integendeel, hij wordt weggenomen van de aarde. En normaal als iemand van de aarde verdwijnt, gaat hij niet naar de hemel, maar gaat hij naar het dodenrijk. En daar gaat het hier ook om. Zoals in de dagen van Noach. Degenen die weggenomen werden, gingen naar het dodenrijk. Ze stierven. Nou, en dan zullen twee vrouwen malen in de molen. En de een zal genomen, weggenomen worden, dat wil zeggen, die sterft. En de ander zal gelaten worden. En die blijft dus gewoon waar hij was. Waak dan. Gaan we weer verder. Waak dan. Tot wie wordt dat gezegd? Tot de mensen in deze tijd. In de tijd voorafgaande aan het einde der eeuw. In de tijd van de parousia van de Zoon des Mensen. Zet mijn hand hier bij het einde van de 33 jaar, het begin van de 1000 jaar. Want over die tijd staat, dan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn op de troon. Zijn er heerlijkheid? Zo'n stoel op de troon, de Zoon des Mensen. Wel, de Zoon des Mensen zal komen, maar men zal moeten waken. Het wordt dus gezegd tot die mensen die dan leven. En waarom wordt tot hen gezegd dat zij waken moeten? Heel simpele vraag, verschrikkelijk eenvoudige vraag. Waarom wordt gezegd dat ze moeten waken? Omdat ze slapen, juist. Makkelijk, hè? Je hoeft er niet achter te zoeken. Het is heel eenvoudig. Als we het nou maar niet zo moeilijk maakten, hè? Waak dan wil zeggen dat men dus slaapt. Nou, volgende vraag. Er staat, want gij weet niet in welke uur u heer komen zal. Waarom wisten ze dat niet? Heel eenvoudig, omdat ze sliepen. Ja, het is niet zo moeilijk. He? Dus waak dan, want ze slapen. En begrijp je me goed, er zijn massa's echte gelovigen die van de profetieën absoluut niks weten. Waarom niet? Omdat ze slapen. En ze zeggen elkaar, je kunt het niet weten. Nee, ze slaapt niet. He, dat klopt precies. En daarom waakt. En er wordt gezegd, omdat ze niet weten. Het wordt tijd om wakker te worden, omdat ze het wel zouden weten. Want het wordt hier ook uitgelegd. Waak dan, want gij weet de dag nog de uren. Niet waak dan, want u heerkomt. Want in 1 Korinthe 2, nee, 1 Thessalonicenzen 5 staat dat als de Heer komt voor de gemeente, al gaat het over ons, het eind van de vijfdeling, staat dat wij met de Heer de hemel tegemoet zullen gaan enzovoort. Dan staat er, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen. Dat maakt niks uit. Want je mag het dan misschien niet weten wanneer het is, maar daarom ga je wel mee. Ook als je slaapt. En ook als je letterlijk slaapt, ga je wel mee. Ik bedoel, het zal wel gebeuren terwijl het bij ons dag is, bij wijze van spreken. Maar als je de andere kant van de wereld zit, zoals dat zo mooi heet, dan is het daar toevallig dan wel nacht. En aangezien het allemaal is in één ogenblik, hè, dan staat het toch in één ogenblik en zal het allemaal gebeuren. Betekent dus dat voor sommigen gebeurt het overdag en voor sommigen gebeurt het s'nachts. En s'nachts slaapt men, staat in hetzelfde hoofdstuk trouwens, 1 Thessalonicenzen 5. Die slapen des nachts, staat er. Dus het maakt niet uit, het zeiden we slapen, het zeiden we waken, gaan mee. Maar nogmaals, het gaat er niet om letterlijk slapen of waken. Maar ook letterlijk is dat waar.
Het staat ook bij die dronken zijn staat
dronken. Dat hoeft niet altijd, hè. Dat zeg ik ook altijd. Dat zeg ik ook altijd. Vandaar dat wij ook lang niet altijd slapen, s'nachts. Maar goed, dat is weer wat anders, hè. Oh, er zijn toch nog enkele wakker, merk ik. Nou. Waak dan, want gij weet niet in welke uur de Heer komen zal. Dat gaat niet over de opname van de gemeente. Zelfs niet over zijn verschijning op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week. Maar het gaat over, want die is al lang genoemd in vers 29 en 30. Maar het gaat om wat er gebeurt aan het eind van die hele periode. Niet met betrekking tot Israël alleen, maar met betrekking tot alle volkeren. Nou, en dan staat er. Vervolgens staan er een paar gelijkenissen, want die rest van die verse haal ik maar niet aan. Er staan er een paar gelijkenissen. De gelijkenis van de twee dienstknechten, die eindigt met vers 50. Zo zal de Heer van deze dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht en ter uren die hij niet weet. Ja, hij niet. Anderen weten het wel, maar hij niet. En zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Want de ontrouwe dienstknecht in die dagen heeft niet volhard tot het einde. En wordt dus niet zalig en gaat dus niet de 1000 jaren binnen. Dat is het hele verhaal. Wie volharden zal tot het einde, zal die 1000 jaren binnengaan. Zal het koninkrijk binnengaan. Zalig worden wil dus zeggen dat we het koninkrijk binnengaan of niet. Dat is bij ons ook zo. Alleen wij gaan het nu nog verborgen koninkrijk binnen. Maar als het daarover de aarde gaat, dan gaat het om zalig worden, dan gaat het natuurlijk om gewoon de 1000 jaren ingaan. Dat is heel simpel. Maar men moet wel volharden tot het einde. Men moet aan de voorwaarden voldoen. Het gaat ook om aardse dingen, zelfs om aardse zegeningen die men zal ontvangen. Men zal ook een aardse voorwaarde moeten voldoen en trouw zijn. En dat is waar het hier om gaat. En er volgt er nog een gelijkenis, die van de wijze en dwaze maagden. Want er waren de 5, die hadden geen olie genoeg, die hadden niet volhard tot het einde. En ze gaan de bruiloftszaal, namelijk de 1000 jaren, niet binnen. En die gelijkenis spreekt dus net zo goed over die periode straks in die 6e bedeling. Het gaat niet over de gemeente. Maar het gaat over hen straks. En hetzelfde geldt voor de gelijkenis van de talenten. Want u weet dat iedereen krijgt. Dan laat ik het even lezen, vers 14, er staat. Het koninkrijk der hemelen. Is gelijk een mens die buitenslands reisde, zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. De gedachte is dat de Heer namelijk bij en direct na zijn komst op de Olijfberg zijn dienstknechten tot zich riep. Want dat zullen we nog lezen. Hij kiest namelijk 144.000 uit, bijvoorbeeld uit Israël alleen al, om dienstknecht te zijn, om het evangelie te prediken en dat soort dingen meer. En van hen, maar van anderen ook hoor, wordt verondersteld dat zij trouw zijn enzovoorts. En de een kreeg dit en de ander. En dan staat er, en hij verreisde terstond, eind van vers 15. Want de Heer trekt zich dan weer terug en is een dienstknecht op aarde uitgezonden om het evangelie van het koninkrijk aan alle volken te prediken. En aan het eind van de rit, en dus aan het eind van de 33 jaar, worden ze ter verantwoording geroepen. En er blijkt er één te zijn die met zijn talent helemaal niks gedaan heeft. En dan eindigt het verhaal in vers 30 met, en werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis, daar zal wening zijn en knersing der tanden. En dat is hetzelfde einde als van die ontrouwe dienstknecht uit hoofdstuk 24 vers 51. En dat betekent dat deze dienstknecht dus niet behouden is. Hij wordt buitengeworpen. In ieder geval gaat hij de 1000 jaren niet binnen. En daar gaat het om. En het eigenaardig is dat dit einde dan anders is dan de gelijkenis van de ponden. Want in de gelijkenis van de ponden, dat is meen ik Lucas 19, als ik het uit het hoofd zo even. Ja, Lucas 19. Daar vind je ook zoiets. Ook dienstknechten die handeling moeten doen met hun ponden. En er is er ook één die ontrouw is. En die zegt hetzelfde ongeveer als wat deze ontrouwe dienstknecht zegt. Alleen de ontrouwe dienstknecht in de gelijkenis van de ponden gaat wel het koninkrijk in. En de ontrouwe dienstknecht in de gelijkenis van de talenten gaat niet het koninkrijk in. En dat komt omdat de gelijkenis van de ponden spreekt over de tegenwoordige bedeling. De vijfde dus. En de gelijkenis van de talenten spreekt over de zesde bedeling. Als wij niet volharden tot het einde van onze bedeling, zal ik maar zeggen, worden we evengoed wel behouden. Want we krijgen geen loon. En het pond werd hem ook afgenomen. Maar hij ging het koninkrijk binnen. En wij dan dus ook, eventueel. Maar van de gelovigen in de volgende bedeling wordt verwacht dat ze hier op aarde trouw zijn. Opdat ze ook hier op aarde het koninkrijk zouden binnengaan. Ja, dat klopt. En dan gaan ze ook niet binnen.
Ja, het is toch goed dat ze niet het beeld
aanbidden? Nee, ja, u zegt het ook verkeerd. Degene die het beeld niet aanbidden, worden gedood in deze dagen. Maar dat is het probleem weer, daar heb ik het nog helemaal niet over gehad. Die lui zullen namelijk opgewekt worden voordat de 1000 jaren beginnen. Maar ze worden ook niet gedood door de Heer, maar ze worden gedood door het beest dan. Hè? Die vorst die komen zal ik maar zeggen. Wie hem niet aanbidt, die zal gedood worden. En dat zijn dus lui die vanwege een getuigenis van Jezus gedood zullen worden. Het zijn de martelaren in de grote verdrukking. Zij zullen aan het begin van de 1000 jaren worden opgewekt, maar daar heb ik het nog niet over gehad, dus dat komt er misschien nog. Maar die hebben dus volhard, inderdaad, ja. Zover zij konden. En ze worden daar ook voor beloond. Dat is het. Nou, daar moet ik het dan weer bij laten eigenlijk. Want u zult zien dat deze drie gelijkenissen, die van de dienstknechten, die van de wijze en dwaze maat en die van de talenten, uitlopen alle drie op vers 31. En vers 31 zegt: en wanneer de Zoon des mensen komen, zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijn in de heerlijkheid, enzovoorts. En dan zijn we terechtgekomen aan het eind van de tegenwoordige eeuw, en trouwens ook aan het eind van de redenvoering dus, namelijk aan het einde van de parousia, van de toekomst des Heren. En dus aan het begin van de 1000 jaar. Daar, bij die gelegenheid, zullen de schapen van de bokken gescheiden worden. Kortom, de ongelovigen zullen van de aarde worden weggenomen. Maar we hadden het al gelezen. Zie? En degenen die overblijven zijn de gelovigen. En die gaan het koninkrijk binnen. En degenen die om wat voor reden ook gedood werden, omdat ze geloofden in de Heer Jezus als de Messias, in die bedeling, die zullen opgewekt worden om met de overige gelovigen de 1000 jaren binnen te gaan. Nou, daar gaan we dus volgende keer weer mee verder. Bij Matthäus 25, vers 31.